Welkom bij een nieuwe aflevering van Lust als Last. Mijn naam is Matthijs Kruk, psycholoog en schrijver. Vanuit Mind Your Sex werk ik met mannen die vastlopen in seks. Met deze podcast hoop ik dat vooral mannen zich bewuster worden van hoe ze zich verhouden tot hun eigen seksualiteit. Ik denk namelijk dat dit zal bijdragen aan een gezondere samenleving. Wil je meer weten? Ga naar mindyoursex.nl. Porno, daar gaan we het over hebben. In 3 afleveringen. Deze eerste aflevering wil ik meer vanuit een beschouwende bril het fenomeen bekijken. En het gaat natuurlijk niet over porno, maar over pornografie. En dan, als ik het helemaal netjes zeg, online pornografie. Want wie kijkt er nou tegenwoordig nog in blaadjes? Als het ook met 1 druk op de knop op je telefoon of op je laptop verschijnt. Waarom wil ik het erover hebben? Omdat het in toenemende mate lijkt er een tendens dat steeds meer mensen, mannen en vrouwen, merendeel mannen, hier een probleem bij ervaren. Ik heb een aantal casussen, gewoon uit mijn eigen praktijk. Dat zijn allemaal mannen die zich bij mij aanmelden met een probleem rondom porno. En ja, als ik dan als psycholoog naar kijk, dan gaat het nooit om porno alleen, maar wat daaronder zit. Maar de manier waarop men porno gebruikt kan wel variëren. Zo heb ik iemand die, dat is een beetje bijna de klassieke tussen aanhalingstekens variant. En dat is de man die zich kan verliezen in urenlang porno kijken. Hoe dat komt, zal ik het zo meteen nog even, daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar als je urenlang verdwijnt eigenlijk in de pornowereld, dat zijn ook wel mannen die dan aangeven na afloop dat ze echt misschien wel een beetje letterlijk van de wereld zijn. Zichzelf sociaal geïsoleerd voelen en nergens meer zin in hebben. Alsof alle wil in hun is platgeslagen. Nou, dat is dan de man die dus daar zich in lange sessies kan verliezen. De tweede casus of variant, dat is de man die zichzelf heel frequent kan verliezen. Niet per se heel lang. Hè? Dus het is eigenlijk gewoon toewerken naar je orgasme en weer verder. Met 1 of meerdere filmpjes. Dus een sessie van, laten we zeggen, 5 tot 15 minuten. Iets in die orde van grootte. Maar dat zou dan een aantal keer per dag kunnen. Of meerdere keren per week. En daar voelen mannen zich dan schuldig over. Of ze schamen zich ervoor omdat ze het eigenlijk niet vinden passen bij het beeld wat ze van zichzelf hebben. Dan heb ik ook nog, dat is de derde variant. Ik heb ook wel eens iemand gezien, of meerdere hoor. Maar dan is het kijken van porno heel contextgebonden. Dat is denk ik sowieso altijd het geval. En met contextgebonden bedoel ik dat je het alleen thuis kijkt. En bijvoorbeeld in deze man waar ik nu aan denk, die ging af en toe op retraites. En dan was hij thuis en dan kon hij zich verliezen in porno. Dan wel urenlang, dan wel herhaaldelijk, gewoon frequent. En dan ging hij op retraite en dan taalde hij er niet naar. Dus dan was hij daar met zijn aandacht echt heel ergens anders, letterlijk en figuurlijk. En dan kwam hij thuis en dan was hij al, bij wijze van spreken, op de ring van de stad waar hij woonde. En dan opeens werd hij getrokken van, hey, zometeen als ik thuis ben, dan kan ik, dan kan ik wel weer mezelf daaraan laven, om het even mooi te zeggen. Ik denk dat porno sowieso heel vaak contextgebonden is, maar dit kan heel erg duidelijk gelden voor heel veel mannen. Wat ik af en toe zie, en dat noem ik even de glijdende schaal, dat is dat er zijn natuurlijk heel veel varianten van porno. Van de plain porno naar, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Ik gebruik Gmails wel eens als voorbeeld, ook omdat ik dit, de man die ik nu in mijn hoofd heb, die kwam bij mij hiermee, omdat hij was ooit begonnen met mainstream porno en op een gegeven moment wil je dan toch wel wat meer getriggerd worden. Dus die ging steeds verder op zoek zonder dat hij het echt door had om uiteindelijk te eindigen met een variant van porno die hij echt afkeurde om dat te kijken van zichzelf. Hij kon zich daar niet mee vereenzelvigen. En dat roept dan natuurlijk zijn schaamte op. En als je het dan toch blijft doen, daar zat hij heel erg mee. Dus dan is het meer de porno die je kijkt dat een probleem is. Dat is de vierde. De vijfde, dat noem ik, dat is een beetje, dat heeft hiermee verband, dat noem ik morele incongruentie. En met morele incongruentie bedoel ik dat je hebt een beeld van jezelf, hoe je bent, en het gedrag wat je uitvoert correspondeert daar niet mee. En daar hoef je dus niet veel porno voor te kijken. Stel je nou voor dat je, nou, misschien heb je wel een religieuze achtergrond, dat je met het idee van masturberen misschien alleen al, anders het kijken van porno, is misschien zondig of vies of hoe je het wil noemen. En je doet het toch, ook al is dat maar één keer in de week, nou, dan voel je je moreel incongruent. En dan zou je ook kunnen spreken van het probleem. Dus dat zijn ook de mannen die ik zie. En dus je hebt ongetwijfeld meer categorieën, maar deze zesde categorie die zie ik de laatste tijd steeds meer, de laatste paar jaren. Dat zijn jongere mannen die vanaf vrij vroeg, laten we zeggen 12, 13, 14, misschien wel eerder, maar zoiets, dat ze porno kijken. Dat zo gewend zijn dat het een gewoonte is geworden in hun dagelijks leven. En op een gegeven moment worden ze ouder en krijgen ze een relatie of worden ze verliefd. Of in ieder geval belanden ze met een meisje over het algemeen in bed. En op dat moment lukt het niet om de erectie te behouden of om hem hard te krijgen überhaupt. En soms hebben ze dan of porno nodig of om hem hard te maken weer of te krijgen of te houden. Het lukt gewoon überhaupt niet. En dan wijten ze dat. Dat is niet altijd waar trouwens, denk ik. Maar dan wijten ze dat aan het feit dat ze zo ontzettend veel porno kijken. Ik denk dat dat er vooral mee te maken heeft. Het blijkt ook uit literatuur dat het vooral met intimiteit en kwetsbaarheid te maken heeft. En het is natuurlijk een visuele cirkel. Als het je één keer niet lukt, dan lukt het de volgende keer nog minder snel. En dan krijg je nog minder zelfvertrouwen. En ja, dan voel je je misschien zo slecht dat je, om met die gevoelens om te gaan, weer porno gaat kijken. Waardoor je nog slechter voelt. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe porno als een probleem ervaren kan worden. Waarmee ik overigens niet wil zeggen, er is natuurlijk ook een hele grote groep mannen die porno kijkt en er is niet zoveel aan de hand. Daar gaat deze aflevering niet over. Ik wil het vooral hebben over waarom het een probleem is en in de volgende aflevering wat je eraan zou kunnen doen. Dus daar zijn we nog niet. Om te beginnen wil ik namelijk even wat cijfers doornemen. Want ik heb niet de indruk dat dat heel erg bekend is. Ik heb in mijn boek Lust als Last heb ik er onderzoek naar gedaan. En dat was de laatste cijfers die ik heb kunnen bemachtigen zijn al 5 jaar geleden. Dus er staan wel nieuwe cijfers op de rol. En ondertussen, in de afgelopen jaren, is er natuurlijk ook corona geweest. Waardoor meer mensen thuis zijn gezitten. En het is het lijkt er sterk op dat in die periode zeker jongeren zich iets meer met porno zijn gaan bezighouden. Ook om verveling te verdrijven. En je zit natuurlijk veel thuis. En dat is natuurlijk de beste plek om porno te kijken. Laten we eerlijk zijn. Dus in 2017, dus pre-corona. Dan heb ik het gewoon even puur om de cijfers over het kijken van porno, dus hoeveel mensen doen dat nou eigenlijk? In het afgelopen half jaar had 71% van de mannen porno gekeken en 29% van de vrouwen. Je zou ook dus wel grofweg kunnen stellen dat ongeveer 70% van de mannen porno kijkt en ongeveer 30% van de vrouwen. Degene die dat wekelijks doen, toen, dat waren 40% van de mannen en 14%, dus laten we zeggen even 40 om 15. Dat klinkt even wat, onthoudt ook wel wat makkelijker. Voor 40% van de mannen en 15% van de vrouwen. Kun je nog een keer vraag over stellen. Dat hebben ze toen ook gedaan. Die cijfers komen overigens uit het Rutgers onderzoek naar seksuele gezondheid in Nederland. Gepubliceerd in 2017. En van de bevolkingsgroepen die minimaal één keer per week porno kijken, en waarvan ook een deel aangaf daar toch wel problemen mee te hebben, dat was 30% van de mannen die dus porno kijken en 5% van de vrouwen die dus porno kijken. Dus grofweg 1 op de 3 mannen kijkt, als ze porno kijken, meer dan 1 keer per week. En voor 1 op de 20 vrouwen geldt dat. We hebben toen ook onderzoek gedaan voor ons boek van, nou, hoeveel, ja, van hoeveel mensen is nou bekend dat ze daadwerkelijk aangeven officieel, tussen aanhalingstekens, dus zich aan hebben gemeld bijvoorbeeld bij een verslavingszorginstelling, met deze problematiek. En dat is alweer lastig, want heel veel mensen, zeker vrouwen, melden zich ook aan met andere problematiek. Hè, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een alcoholverslaving of misschien wel gewoon moeite hebben om relaties vast te houden of überhaupt relatieproblematiek. En dan blijkt uiteindelijk dat bijvoorbeeld seks of porno misschien een probleem is. En ik heb het hier overigens over de klacht waarmee mensen zich aanmelden en die gaat dan in de brede zin over seksverslaving. Nou, ik ga nu niet een hele aflevering maken over waarom ik vind dat seksverslaving geen goede diagnose is, of in ieder geval, ik zou het zelf anders noemen, maar het is in ieder geval in de volksmond wel een iets waar mensen een beeld bij hebben. Dus onder de paraplu seksverslaving zou je kunnen zeggen, daar valt pornoverslaving ook onder. Ik maak zelf altijd overigens een onderverdeling in pornoverslaving en seksverslaving. Daarmee bedoel ik, porno, dat doe je echt in je eentje. Daar is niemand anders bij betrokken. En seksverslaving is per definitie één of meerdere anderen bij betrokken. Kan ook online zijn, maar natuurlijk ook in real life. Maar als het gaat om de paraplu seksverslaving, dan zou je, is het 5 jaar geleden, waren de cijfers bekend dat er al ongeveer 200.000 mensen, waarvan het merendeel mannen, zich daarmee had aangemeld. Ik heb ter voorbereiding ook even een rekensommetje gemaakt. Er woonden in 2022 17,5 miljoen mensen in Nederland. En dan, als ik dan even de echt ouderen, tussen aanhalingstekens echt ouder, dus de senioren, en dan, dat zijn 65-plussers officieel. En dan ook de 15-minners, dus dan heb ik het over de bevolking van 15 tot 65 jaar. Dat zijn er 11 miljoen en 250.000 mensen in Nederland. Van de mannen, en dan heb ik het weer over een eerder onderzoek, heeft 2,3% aangegeven last hebben van dwangmatige seksuele verlangens. En dan, dat wordt dan ook bedoeld dat je dus porno kijkt en je hebt voorgenomen om te stoppen en je doet dat niet. Dus je blijft eigenlijk met gedrag bezig waarvan je jezelf voorhoudt dat je het niet meer wil. 2,3% van de mannen. Er zijn 5,5 miljoen mannen in Nederland in de bevolkingsgroep 15 tot 65 jaar. En dat is dus 1 op de 40. En ik denk wel dat dat, dat is best een adequate schatting van mannen die dus last hebben, die zeggen of erkennen bij zichzelf van ja, ik heb misschien wel een probleem met seks en dan vooral met porno, want dat is de overgrote meerderheid. Nou, dat even qua cijfers. Dan zou je jezelf nog kunnen afvragen van ja, wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen? Waarom hoor ik zo vaak over dat mannen zich zoveel met porno bezig zijn en vrouwen niet? Nou, vrouwen kijken het al wat minder. Heeft onder andere een klein beetje te maken met biologie voor ja, wat erover bekend is. Er is namelijk op het mannelijke Y-chromosoom. Daar zit een gen dat regelt aanmaak van testosteron. En vlak daarnaast zit een gen en dat zorgt ervoor dat neuronen in de hersenen meer dopamine-receptoren krijgen. Dus mannen zijn iets gevoeliger voor dopamine-shots en dopamine-gevoelige activiteiten. Dan heb je het echt een beetje over. Hè? Dopamine gaat over risico nemen, over jagen, ook in de letterlijke zin van het woord. Maar ook een jagen is vooral dat je, daar kom ik zo meteen nog op, in een soort verkokerde toestand je kunt begeven. En die verkokerde toestand, dat is bewustzijnsvernauwend, zou je het kunnen noemen, die werkt verslavend. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom mannen denk ik iets meer gevoelig zijn voor het kijken van porno. Wat wel een misvatting is, moet ik er meteen bij zeggen, is dat men denkt, en ik hoor ook best wel vaak die uitspraak van ja, maar ik ben nou eenmaal een man. En ik, waarmee men impliceert dat je in verhouding, in vergelijking met een vrouw, dus meer zin hebt in seks. Nou, dat is inmiddels echt achterhaald als je het hebt over seksueel verlangen. Niet libido, dat is ook niet een woord wat we nog gebruiken. Want dat impliceert ook dat er een libido aanwezig is. Terwijl ook verlangen is heel contextgebonden. En het seksueel verlangen, de seksuele verlangens tussen mannen en vrouwen, als je die met elkaar vergelijkt, dan is daar eigenlijk geen verschil tussen. Ligt ook echt heel erg aan de cultuur en de waarde die je erop nahoudt. Maar is niet zozeer biologisch verschil. Maar er zijn dus behoorlijk wat verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook in het, ja, als ze zich aanmelden met een bepaalde klacht omtrent seks en porno dus. Het grootste verschil is helaas nog waarom die verschillen zo groot zijn tussen seks en tussen mannen en vrouwen. Wil niet zeggen dat er niet veel vrouwen zijn die hier last van hebben, maar ze komen er iets minder snel voor uit. En dat heeft te maken met de seksuele dubbele moraal die nog steeds heerst. En de seksuele dubbele moraal gaat vooral over de betekenis die wij toekennen aan seks als dat geldt voor mannen enerzijds of voor vrouwen anderzijds. Dus als een man veel seks heeft, dan is het toch nog wel een klein beetje van, nou jongen, dat hoort wel een beetje bij de man. En als vrouwen dat doen, nou, dan is het toch wel erg promiscu en dat zou niet moeten. Hè? Er zit een hele culturele norm onder. Is inmiddels aan het verschuiven, gelukkig. Maar dat maakt nog steeds wel dat een vrouw, als die bijvoorbeeld als die promiscu zou zijn of zich veel bezig zou houden met seks, dan komen die er toch iets minder snel voor uit. Plus, ze bagatelliseren ook de gevolgen van veel seks. Ook de negatieve en schadelijke gevolgen bagatelliseren ze een klein beetje meer dan mannen dat doen. Dus die seksuele dubbele moraal gaat deze aflevering niet over, maar is wel een van de oorzaken waarom je die verschillen tussen mannen en vrouwen zoveel ziet. Even doorgaan naar mijn volgende punt. Dat is namelijk, het gaat natuurlijk over porno. Online porno, wel te verstaan. Want wat maakt het nou zo verslavend? Dat is een vraag die volgens mij heel erg terecht is om te stellen. Het simpele antwoord is de technologie daarachter. Porno, dat zou ik wel echt durven te stellen, was in de jaren 70, 80, 90 never nooit, of bij lange na niet, zo verslavend als het nu is. Sterker nog, het wordt steeds verslavender gemaakt. En dat heeft te maken met drie dingen die te maken hebben met technologie die porno faciliteert. Het eerste is, dat noemen ze growth hacking. En growth hacking, dat is eigenlijk een Engelse term voor het kapen van de menselijke wil door grotere techbedrijven met als doel jou langer op hun platform te houden of op hun app te houden dan dat jij eigenlijk wilde. Het beste voorbeeld, gewoon heel simpel gesteld, vind ik nog wel de suggested video's. Dat misschien in miniatuurvorm, als ik het over mezelf heb, dan kan ik bijvoorbeeld wel zin hebben in een film op Netflix of zo, of op een andere medium. En dan staan er allemaal dingen die op elkaar lijken, waardoor ik door blijf klikken, dat ik denk, hé, er is zoveel keuze. En dan blijf ik doorklikken, kan ik niet kiezen. En voordat ik het weet, ben ik een kwartier verder, heb ik niet gekozen en heb ik niet eens zin meer om een film te kijken, bij wijze van spreken. Dus dan schieten ze hun doel een beetje voorbij, dat ik lang op een platform blijf. Dus daar gaat mijn theorie. Maar bij porno is het denk ik heel erg, iedereen die porno kijkt, die kent het wel. Je klikt iets aan waar je zin in hebt of zo, of je hebt een zoekterm, en dan staat eronder allemaal suggested video's, waardoor je eigenlijk steeds weer opnieuw een vergelijkbaar filmpje, maar wel een nieuw filmpje, kunt kijken, waardoor je hersenen weer een nieuw dopamine shot krijgen. En dat is eigenlijk de aanzet voor die verkokering waar ik het net over had. Dus die technologie daarachter, die we growth hacking noemen, die wordt steeds meer geperfectioneerd. Het gaat ook steeds verder trouwens. Dus dat is één waarom waarom porno verslavend werkt. En dan is het niet per se de porno zelf. Dat is natuurlijk wel ten dele zo, maar ten eerste de technologie erachter. Wat porno zelf verslavend kan maken, dat noemen we dat is de tweede, dat is information overload. En met informatie overload betekent eigenlijk gewoon dat je wordt overladen, je brein wordt overladen met allemaal prikkels die zo krachtig en stimulerend zijn dat je nergens anders meer aan kunt denken. Dat betekent dat Juist als je gevoelig bent voor zorg of je zit ergens mee, je hoofd zit als het ware vol of je lijf zit vol. Voor hetzelfde geld heb je pijn, hè, fysieke pijn, omdat je... Ik heb iemand gehad ooit die had last van tinnitus. En tinnitus is oorsuizen. En als je dan... die had daar echt last van. En dan word je heel bewust elke keer opnieuw van dat het gewoon niet zo lekker met je gaat. Hij gebruikte porno om even daaraan te ontsnappen. Nou, dat past heel goed bij information overload. Omdat je dan op dat moment... kun je niet meer bezig zijn met die pijn of met dat oorsuizen. Maar ben je gewoon even ervan verlost. Daarna komt het 3 keer zo hard terug. Maar gewoon die verlossing op de korte termijn... Dat is een functie die porno kan hebben. Bijkomend voordeel, of misschien wel nadeel... maar bijkomend gevolg is in ieder geval... dat door die informatieoverload... komt het brein in een verkokerde toestand. En dat betekent dat je al je aandacht wordt helemaal getrokken naar datgene wat je ziet. Omdat er heel veel fysieke sensaties ook bij komen kijken. Dus het is niet alleen met brein, maar het brein en het lichaam, ja, die worden helemaal opgeslokt ergens in. En dat is ook, daardoor kan je in een soort trance komen, in een soort flow als het ware. En die flow, die is verslavend. Dus dat maakt ook dat je er urenlang mee bezig kunt zijn. Het heeft ook weer een beetje te maken met de toestand van opwinding, hè, van arousal. Dat je de hele tijd, ja, elke keer als je opwinding dreigt te vervliegen, kun je weer een nieuw filmpje opzoeken. Hè. En dan als je dan het orgasme uitstelt, dat noemen ze dan edgen, dan kan je daar gewoon echt urenlang mee bezig zijn. En het gevolg daarvan is, dus wat ik al eerder zei, is dat je daarna wel echt even een soort van je van de wereld een beetje kunt voelen. Dat je niet meer kunt concentreren op überhaupt iets. Eerst is het growth hacking. Tweede is informatie overload. En het derde aspect wat pornoverslavend maakt, dat noemen ze onderbroken bekrachtiging. Heeft een beetje te maken met wat ik net hiervoor zei, maar onderbroken bekrachtiging is nog het beste uit te leggen met waarom mensen de hele tijd teruggaan naar een social media platform, zoals Instagram of Facebook of zo, of LinkedIn. Dat betekent namelijk dat als je de apps die zijn zo gemaakt dat je elke keer, als je wilt nieuwe informatie, je wil een nieuw bericht, je wil een nieuwe like, je wil een nieuwe bevestiging van dat jij iets hebt gepost wat ertoe doet. Of dat je een hartje krijgt of zo. En eigenlijk komt het erop neer dat je dus blijft terugkeren naar die app om iets nieuws te ervaren wat je kunt zien als een beloning. Dat is bij porno heel evident, vooral omdat het een onuitputtelijk aanbod is van alles wat je... Er wordt van alles voor je uitgestald. Er wordt serieus meer per dag upgeload aan nieuwe filmpjes op Pornhub dan dat je ooit in je hele leven zou kunnen kijken. Dus er is ook elke keer wat nieuws. Dus daarom blijf je ook terugkomen naar porno. Hè? Ik had het net over de jaren 70, 80, 90. Ik had zelf een paar van die 17 boekjes... In mijn puberteit. Daar bleef ik op zich ook wel naar terugkeren, maar op een gegeven moment had ik die echt wel gezien. Dus dat maakt dat niet zo verslavend werkte. Terwijl, toen ik ouder werd en ik ging studeren en ik moest mijn scriptie schrijven, toen bleef ik wel terugkeren, want toen kon ik elke keer, zeker toen, want toen was het nog vrij nieuw, dat was echt in de jaren zero's. Toen was het echt een snoepwinkel. Dus dan dat versta ik dus onder onderbroken bekrachtiging, een term uit de psychologie. Dus wat porno daarmee vervult voor functie, los nog even van dat, ik blijf er ook bij dat porno voor heel veel mensen natuurlijk een fijne, opwindende functie kan vertolken. Het wordt wel lastig gemaakt, zeker door Pornhub en al die andere gratis sites. Hè, want stel nou dat je zou betalen voor een porno-site waarbij je... er zijn meerdere aanbieders natuurlijk. Dat zou een hele andere dynamiek geven. Want dat betekent dat je er echt voor gaat zitten. Je hebt ervoor betaald. En dan ga je niet zomaar even op een onbewaakt ogenblik even naar porno toe. Meteen een aardige, gewoon even een teaser voor de volgende aflevering. Daar ga ik echt vooral in op... geef ik gewoon een paar tips over hoe je meer grip kunt krijgen op je porno. Want ik heb een online training met mijn bedrijf Mind Your Sex. Grip op porno heet die. Die heb ik ook expres grip op porno genoemd, omdat ik denk dat je moet niet per se porno heel erg negatief geladen maken. Porno is op zichzelf natuurlijk helemaal niet slecht. Sterker nog, dat kan hartstikke geil en opwindend zijn. Dus ik denk meer dat je je verhouding ten aanzien of je relatie met porno, daar moet je eerder op insteken. En niet per se porno meteen zeggen als stellen als van, oh shit, porno is ontzettend slecht. En elke keer als je dan iets met porno bezig bent, en laten we eerlijk zijn, als je porno ziet als seksualiteit, er is natuurlijk heel veel seks gewoon om ons heen. En seks is fijn. Ik zou seksualiteit sowieso heel erg positieve woorden voor blijven gebruiken. Ook gewoon in je hoofd. Hetzelfde geldt voor porno. Vandaar ook dus de naam voor de training, online, de online training, grip op porno. En niet weg met porno of zo. Goed. Dus naast de functie van gewoon, nou, noem het gewoon even sexual arousal, dus opwinding. Denk ik dat je voor heel veel mannen die ik zie, voor wie porno geleidelijk aan steeds meer een probleem is geworden. Als ik hem heel kernachtig samenvat, dan zou ik zeggen, ik denk dat porno de functie vervult dat je niet wilt voelen wat er wel is. Dus laat die even tot je doordringen. Je kan hem ook omkeren. Ik had het net over pornoverslaving enerzijds, seksverslaving anderzijds. En dan noem ik het nu even verslaving. Ik heb het liever over dat porno een te grote rol speelt of is gaan spelen in je leven. Of dat je een te grote focus op seks hebt, groter dan je zou willen. Maar om het even makkelijk te maken. Ik denk dat pornoverslaving gaat over dat je niet wilt voelen wat er wel te voelen is. Waar je wel aandacht aan zou moeten besteden. Voor een vervuld leven, laat ik het zo maar zeggen. Terwijl een seksverslaving, dus als je echt seks gaat opzoeken, dat gaat net even over iets anders. Dat gaat heel vaak over dat je iets wel wil voelen wat er niet is. Ik zal twee voorbeelden geven. Om met het laatste te beginnen. Als je seks inzet of zoekt om je beter te voelen, dan gaat het toch ook wel vaak om dat je gezien wil worden. Dus dat je ergens heb je het idee, kennelijk voel je je niet helemaal gezien door wie dan ook, of je voelt eigenlijk misschien weinig betekenis. En dan wil je, dat is er dus niet, die betekenis in je leven. En door seks te zoeken ervaar je die betekenis wel. Dus je haalt iets van buiten om je te vullen, als het ware. Ik denk dat porno misschien, het is precies andersom. Ik denk dat je bijvoorbeeld, je voelt je misschien heel erg, gewoon niet zo fijn in het leven. Misschien wel een beetje somber. Maar in plaats van aandacht te besteden aan die somberheid, wat psychologisch gezien beter is om te doen, of in ieder geval gezonder, constructiever. In plaats van dat te doen, ga je die gevoelens overschrijven met veel sterkere, krachtige gevoelens, die je overigens dus ook van buiten haalt. Dus de functie van porno is vooral dat je ontsnapt aan de werkelijkheid. En dat je vermijdt wat je te doen hebt. Dus dat is denk ik ook de eerste functie van porno. Dus vermijden en ontsnappen. Het tweede is, en dat raakt er een beetje aan, maar het tweede functie gaat vooral over controle en beheersing. En dat klinkt wel groot, maar de mannen die ik zie, die leiden gewoon niet altijd het leven dat ze graag zouden willen leiden. Ze zouden meer initiatief willen tonen misschien, maar voelen zich angstig. Weten dat wel van zichzelf, maar misschien ook niet altijd. En porno, gek genoeg, zet jou wel aan het stuur. Geeft jou een gevoel van macht, van ik kies hier de filmpjes uit. Ik hou hier de regie. Dat werkt paradoxaal genoeg andersom, maar hoe meer jij porno kijkt, hoe meer de regie natuurlijk verliest. Maar dat gevoel van regie, van macht, voor mijn part, dat is ook een functie van porno. Dus, ik heb nu een half uur hierover gepraat. Ik denk dat dat nu voor nu ook even genoeg is. Maar als ik hem samen zou vatten, dan denk ik dat porno de verslaving daaraan of de verslavende werking van porno. Dat zit dus niet per se in porno zelf. Ik denk dat dat gefaciliteerd wordt door de technologie, maar dat je het in de kern, als je het de verslaving zou willen noemen, dan zou ik het eigenlijk niet eens willen hebben over een pornoverslaving, maar over een aandachtsverslaving. En met een aandachtsverslaving bedoel ik twee dingen, want aandacht kun je op twee manieren uitleggen. Eerste is dat je eigenlijk te weinig aandacht hebt voor jezelf, of je ervaart te weinig aandacht van anderen voor jou. Dus je hebt het gevoel dat je leven misschien niet zo heel erg ertoe doet. Dus je wordt wat onverschillig. En nou, om met dat gevoel om te gaan, zoek je porno. Ik kan heel veel verschillende manieren zoeken. Maar porno is een goede remedie daartegen op de korte termijn. En het tweede is dat je te weinig aandacht hebt voor wat er binnen in jou huist. En heel vaak. En ik denk ook dat grip op porno, die gaat vooral daarover. Als je grip wil krijgen op je porno, wil je eigenlijk grip krijgen op je binnenwereld. Maar daarvoor moet je durven voelen. Daarvoor moet je durven ervaren. En misschien ook wel kunnen ervaren, want dat is ook nog wel een kunst. Om aandacht te geven aan gevoelens die misschien onprettig zijn. Maar als je dat nooit leert, omdat je altijd porno gaat kijken, dan vervreemd je als het ware van jezelf. Dus daarom denk ik dat porno veel meer te maken heeft met waar richt je je aandacht op het moment dat je porno gaat kijken. Want porno kijken is, je richt je aandacht op porno, terwijl er eigenlijk iets anders is dat aandacht behoeft. Nou, in de volgende aflevering ga ik je daar hele concrete tips voor geven over hoe je op die momenten, hoe je anders kunt omgaan met porno en hoe je je patroon een klein beetje kunt doorbreken.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over dit onderwerp? Koop dan mijn boek Lust als Last. Schrijf je in voor de online training Grip op Porno. Of ga naar mindyoursex.nl. Heb je zelf een idee of onderwerp voor een aflevering? Laat het me weten.